PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateur satelliet net Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar, luister. Hey, daar ben je dus. En blijkbaar nog niemand anders. Wist ermee. Heel goed, ja. Ben ik ook al een tijdje van plan, maar het komt er maar niet van. Maar dan wil ik toch ook eens gauw gaan doen om ook inderdaad frequentie en zo te kunnen regelen. Doppelshift, correctie en zo, dat is wel zo handig. Moet gewoon kunnen, maar ik heb het nog niet voor elkaar. En dan moet ik ook nog een keer iets natuurlijk verzinnen voor de rotor. Dan is het helemaal prima natuurlijk. Maar ja, we moeten maar eens afwachten. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn. PA0 DLO.
PA1 DR.
Zo, als erop. Ja, en ik heb wat leuke informatie vanavond voor jou. Denk ik zo. Wie nog meer? Nee, Rob, vertel.
Nou, ik heb niet veel gedaan op het satellietgebied. Dus ik ga gewoon even luisteren.
Ja. Okido. Nou ja, niet veel. Ik neem aan dat je toch ook nog wel Oscar 64 aan het meeschrijven bent regelmatig?
Ja, heel af en toe. Vorige week nog, maar deze week heb ik hem niet meer gevolgd. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, nou niks veranderd. Ze zijn nog steeds in telemetrie-mode, maar ik dacht dat dit dus helemaal geautomatiseerd had draaien. Hoe doe je dat met de dopplercorrectie dan? Die extra shift met temperatuurdrift en zo?
Oh, dat is het edele tweakwerk. Hij komt op. Het werkt niet helemaal goed hoor. Maar hij komt op en dan precies op op Doppler 0, dat weet ik dan. Op mijn programma. Dan shift ik gewoon mijn transceiver 200 kHz verderop. En dan houd ik het weer een tijdje uit, zeg maar. Maar dat werkt niet helemaal goed hoor. Maar grotendeels wel.
Ja, oké. Nou ja, 200 Hz neem ik aan. Oké, ja, ja. Want hij zit natuurlijk continu te driften. Dan zou je dus continu kunnen gaan zitten corrigeren eventueel. Hè, met een soort variabele offset. Nou ja, dat is allemaal gedoe natuurlijk. Maar ja, het is jammer. Het is te veel om gewoon maar te laten lopen. Hij loopt echt je filters uit, zeg maar. Dus dat is het probleem. Of in ieder geval je detector en zo. Ja, maar goed. Met de hand lukt het me al nog wel redelijk. Maar ja, toch een hoop storing lokaal en zo. Maar goed, als ik af en toe eens een passage mee kan pikken, is het wel leuk. Verder niet zo kritisch, maar het is wel leuk om te zien. Goed, even kijken of er nog andere stations zijn bij Arnold Hello.
P2 Harm.
Harm, wie nog meer? Nee, Harm, vertel.
P2 Harm, voor PNL Delo in de groep. Ja, dat heb ik gedaan vandaag, dit weekend, deze week. Ik heb geluisterd naar het ISS. Ik hoorde dat er transponder aan stond. Ik kon er niet veel van maken. Dus ik heb nogal hard geroepen, maar vooral de mensen met flinke overmodulatie. Tenminste die passage die ik gehoord heb. Ik heb verder geprobeerd de Delphi te horen, maar die heb ik helemaal niet gehoord vandaag. Ik weet niet waarom. Het kan zijn dat hij al zo lang in de zon hing, dat ik hem zou moeten horen dat hij zichzelf eruit geschakeld had. Maar ja, ik weet gewoon niet wat er nou is. Ik heb niet gehoord. Ik heb geluisterd op het telemetrie-signaal en in het transponder-stukje, maar ik hoorde hem nergens, dus ja, helaas. En dat was het dan zo voor mij. Dus ja. Terug gaan naar PNO-DLO, de groep van PE2HRM.
Nou, oké. Nou, Delphi moet je toch wel horen, want het hangt waarschijnlijk af van de frequentie. Je moet natuurlijk wel op 870 luisteren. Nou, daar zit hij dus tegenwoordig. Niet op die hogere frequentie, op 870 zit hij nu. En ook alleen als hij in de zon zit, hè. Dus de avondpassages kun je nu helemaal vergeten. Want die zitten volledig in de schaduw, dat lukt niet. Dus alleen de ochtendpassages, dan gaat het. En dan hoor je gewoon de telemetrieblokken.
Nou, ik heb geluisterd op 870 en ik heb vanmorgen geluisterd rond het begin van de middag. En volgens Nova hing die toen in de zon, maar nogmaals, ik heb niks gehoord. Nou, misschien dat ik, de elementen waren één dag oud, dus daar kan het ook niet aan gelegen hebben, de baanelementen. Nou ja, goed, wie weet, volgende keer beter.
Ja, een beetje vreemd. Ja, het is natuurlijk niet zo'n heel sterk signaal, maar toch, moet wel kunnen. Ja, en ook op die frequentie even rekening houden dat die een beetje verschoven zit. Hè. Hij zit een tikkie lager eigenlijk. Kilohertz of 1-2, maar dan nog. Moet dat lukken. Goed, nog even kijken voor we met nieuws beginnen bij Arnold Hello. Nee, dat was het dan blijkbaar even. Dan gaan we meteen maar even kijken wat we zo voor nieuwigheden hebben deze week. Dus PA0 Delta Lima Oscar. We beginnen met Oscar 16, want ja, zoals al langer bekend, die loopt op zijn eind, hè, wat betreft de activiteiten met zijn relayeren. Want ja, dat is allemaal sterk temperatuurafhankelijk en alleen bij hogere temperaturen doet hij het. Dus alleen als hij langdurig in de zon zit. Maar ja, hij zit nu in een periode dat hij geleidelijk steeds meer in de schaduw van de aarde komt elk omlopen. En ja, dan gaat het dus mis. Daar hebben ze al een tijd voor gewaarschuwd en nu begint het echt duidelijk te worden. Elke dag valt hij nu uit. En ja, dan moet er weer een commandostation aan te pas komen om hem weer in te schakelen. Dat lukt nog wel, elke dag. Maar ja, het wordt steeds erger. Elke keer valt hij weer uit en de perioden dat hij buiten bedrijf is worden steeds langer. En het wordt steeds moeilijker om ingeschakeld te houden. Maar goed, commandostations in Amerika doen hun best. En zolang het nog lukt, lukt het. Maar het is moeilijk. Als die nou verschijnt in de downlink, moet je even goed luisteren wat er dan gebeurt. Als je echt geen downlink signaal hoort, dus ook niet die niet helemaal onderdrukte carrier van het dubbelzijband signaal, dan moet je dus niet gaan zenden in de uplink, want dan heeft het geen zin. En bovendien zou je dan een commandostation kunnen storen, hoewel dat hier in Europa natuurlijk minder een probleem is, maar eventueel toch. En ook als je PSK signaal hoort, dan staat hij even in telemetrie-mode. Dan is hij dus gewoon telemetrie aan het uitzenden. Dan heeft het ook helemaal geen zin om in de uplink te zenden. Dat is ook alleen maar lastig. Dus gewoon even opletten wat je hoort in de downlink. Doet hij het, dan mag je hem gewoon gebruiken. Maar als er niks te horen is, dan moet je hem gewoon maar even met rust laten. Dan heeft het gewoon geen zin. Dus blijft hetzelfde principe. FM uplink op 145.920. En de downlink is dan dubbel zijband op 437. 0.026 ongeveer, met Doppler shift en zo rekening houden, maar dan er in die buurt, hè. Goed, dan ARIS, activiteit in Space Station. Ja, daar gebeurt van alles ineens, hè, vanwege de speciale activiteiten, vanwege het 25-jarige jubileum, zeg maar, van de amateuractiviteiten in het Space Station en Space Shuttle en zo, bemande vluchten in het algemeen. En ja, deze week is er het een en ander al gestart. Eerste dagen van de week, afgelopen week, was er slow scan televisie ingeschakeld. En kreeg je dus weer mooi beelden te zien vanuit de Space Station. Vanuit verschillende camera settings, zowel beelden buiten als binnen. En ja, dat werkte weer zoals ook een tijdje geleden. Maar ja, ook na een tijdje was weer het bekende probleem dat de batterijen leeg waren van het systeempje. En toen kwam er weer alleen een blauw beeld, met weliswaar identificatie, maar verder niks. Dus toen moesten er weer batterijen worden vervangen. Ja, dat gedoe hou je nog even. Toen hebben ze donderdag de zaak omgeschakeld naar crossband relais systeem. Dus 70 centimeter input en 2 meter output. De uplink dan op 437-800 FM. En de downlink 145-800 FM. En ja, dat heeft een paar dagen aardig gelopen. Tot vanmiddag, tot en met vanmiddag eigenlijk. Ja, het gaat een beetje moeizaam. Je hoort soms tijden niet, of althans een aantal seconden toch wel, dat hij eventjes stil is en dan wil het allemaal niet werken. Er zijn wat redenen voor. Het kan zijn dat de uplink zo helemaal vol zit met signalen dat het alleen maar één grote ruisbrei wordt. Ja, en dan valt er niks te relayeren en dan valt het systeem dus ook uit. Herkent hij het gewoon als ruis. Maar het kan ook zijn dat ze de squelch van de ontvanger zo ver opgedraaid hebben dat alleen de allersterkste stations er nog net doorheen komen. En alles wat maar een beetje eronder zit, dat zit toch alleen maar in de rotzooi, dus dat heeft dan ook geen zin. Dus het zou best eens kunnen dat het puur aan de squelch ligt, dat je echt een stevig signaal in de uplink boven alle andere herrie moet zien te realiseren voordat je in de downlink doordringt. Hè. Het is een beetje moeizaam, zeker boven Europa. En als het druk is, ja, dan is dat toch niet zo'n handige mode kennelijk. Dat wil niet helemaal werken. Nou, dan hebben ze vanmiddag nog tijdelijk even Packet aangehad, 9600 baud. Die mode zit dan overigens op 145.825. Alle andere modes die gedraaid worden, die zitten op 145.800. En ja... Zo gaat dat even verder. Ze hebben, wat was het, ook weer vanavond weer omgeschakeld naar wat was het nou, SSTV, daar kom ik straks nog op. Maar in ieder geval, ze zijn nog aan het schakelen en verschillende modus aan het uitproberen. En dat gaat nog even zo een aantal weken door, hè. Er kunnen nog wat andere dingen geprobeerd worden. Verschillende modus, dus dat moeten we maar afwachten. En dat gaat door tot een stukje in januari. Je kunt er dus een speciaal certificaat of zo voor krijgen, mee verdienen. Door te rapporteren dat je een verbinding hebt gemaakt, of zelfs ook alleen als je de downlink ontvangen hebt, is dat al mogelijk. Naast al dit soort dingen zijn er natuurlijk ook nog de gewone ARIS-verbindingen met schoolstations, en dat gaat ook volle kracht door. Maar daar komen we dan straks nog op. Goed, dan zit er op korte termijn, nou, redelijk korte termijn, een nieuwe amateursatelliet aan te komen, waar al heel lang aan gewerkt wordt. En dat is die van Zuid-Afrika, de tweede amateursatelliet die daar vandaan komt. Althans, het is eigenlijk een wetenschappelijke satelliet met van alles en nog wat, maar daar zit dan ook een amateurgedeelte in. En dan, dat amateurdeel heet dan Sumbandila-sat. Sumbandila, dat is een beetje moeilijk Spaans, of wat zeg ik, Afrikaans woord voor padvinder ongeveer, hè, vrij vertaald. Dat kan een interessante satelliet worden. Hij had al eerder gelanceerd moeten worden, al een aantal keer steeds uitgesteld. Het idee was dat hij met een Russische raket mee zou gaan, een Stiel-raket vanuit een Russische onderzeeër. Maar dat gaf allemaal politieke en andere problemen, moeilijk. Nou, dat is uiteindelijk afgeblazen. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch een nieuwe regeling weten te krijgen, dat die nou gelanceerd kan worden vanaf Baikonur. Er wordt nu gezegd dat ergens in de periode december tot maart, maar eigenlijk wordt er al gezegd dat het maart volgend jaar gaat worden, in de werkelijkheid. Dus daar rekenen we dan maar even op. Er zijn nogal wat probleempjes. De satelliet is ontwikkeld en gebouwd in Stellenbosch Universiteit in Zuid-Afrika, door een organisatie die heet SunSpace. En het lastige is, die hebben gigantische geldproblemen. Die krijgen geen subsidie meer van de overheid en moeilijk. Dus het kan wel eens zijn dat die club binnenkort omvalt. Gewoon, ze worden onderbetaald en het kan zijn dat het niet eens meer lukt om alles af te ronden en de satelliet volledig klaar te maken voor de lancering. En dan zou het op het laatste moment wel eens helemaal fout kunnen gaan. Maar goed, daar zal wel weer een mouw aangepast worden, mogen we aannemen. Goed, als het dus lukt en alles mee zit, dan zou die op 25 maart in principe gelanceerd moeten worden. Het gaat om een satelliet van zo'n 80 kilo massa. En ja, de primaire payload is eigenlijk een aardobservatiesatelliet. Wetenschappelijk ding. En ja, daar zit dan ook een amateur gedeelte in. Die amateur payload die is dus ook mede gebouwd door de Universiteit van Stellenbosch. En daar zit een SDR systeempje in, onder andere. En dat gaat dan van alles doen. Het moet een FM repeater gaan krijgen van 2 meter naar 70 centimeter. Dan komt er ook nog een parrot repeater in, oftewel zo'n papegaai systeem. En een spraakbaken, een baken dat spraaksignalen dus kan uitzenden. Als ik het goed begrepen heb, werkt dat met CTCSS tonen. Afhankelijk van de toon schakelt hij dus in een bepaalde mode. Bij de ene toon gaat hij dus in de directe digipeater mode. FM repeater mode. En dan ga je dus gewoon spraak FM relayeren van 2 naar 70 realtime. Bij een andere CSS-toon schakelt hij om naar die papegaai-mode. En dan doet hij het een beetje anders. Dan neemt hij eerst 20 seconden op de VHF-uplink. En dan zendt hij die 20 seconden uit in de UHF, dus de 70 centimeter downlink. En dan kun je zelfs dus ook nog terug horen, die 20 seconden eventueel. Dus ja, bij Oscar 35, de eerste satelliet uit Zuid-Afrika, was het idee om het dan op dezelfde frequentie op 2 meter gewoon terug te sturen. Maar in dit geval stuurt hij toch wel op de UHF downlink. Maar dan dus met vertraging 20 seconden elke keer. Dat is een beetje een andere manier van werken. Kun je ook eens goed horen wat in de uplink allemaal gehoord werd in die korte tijden. En mocht er helemaal geen signaal worden ontvangen waar een geschikte CTCSS-toon bij zit, dan schakelt hij automatisch om naar de spraakbakenuitzending. En dan komt er dus een stukje spraak met bepaalde intervallen. En die spraak is dan eerder opgenomen, die zit in het geheugen in de satelliet. Dus dat kan dan ook gebruikt worden voor allerlei educatieve projectjes en zo. Dus dat is het idee erachter. Het is even afwachten wat het gaat worden met die lancering, of het allemaal nog doorgaat enzovoort. Maar ja, het idee is er. En ze zijn nu bezig nog de koppelring tussen de satelliet en de raket voor te bereiden. Want ja, ze hadden eerst gerekend op een andere raket. Dus die koppeling die moet nou opnieuw bedacht en ontworpen en gebouwd worden. Dus dat is even extra klus. Maar in principe zou het allemaal moeten kunnen. We horen er ongetwijfeld meer van. Goed, ARIS-verbindingen die zijn weer gepland, een aantal. In de komende tijd, namelijk al morgen, maandag de 8e, met Illinois. Daar hebben wij hier niet zoveel aan. Dan op de 9e met Texas, ook buiten ons bereik. Maar dan komen er op de 10e en de 12e verbindingen met Italië, rechtstreeks op de 10e. Om 11:08 onze tijd en op de 12e om 15:14 onze tijd. En dat zijn dan hoge passages voor Italië en dan gaat dat rechtstreeks met stations die daar zitten. Dus daar kunnen we ook zelf hier dan meeluisteren op 145-800. Als je de kans krijgt moet je dat maar eens proberen. Dus er zit weer van alles aan te komen op dat gebied. Er zijn eerder dus de nodige verbindingen geweest en die zijn geslaagd, zoals op 26 november met Nieuw-Zeeland. Dat was de tweede ARIS-verbinding in de geschiedenis, zeg maar, met Nieuw-Zeeland. En dat was ook weer goed gegaan. Ja, er zijn ook van eerdere verbindingen allemaal mooie video's gemaakt enzovoorts. Die staan allemaal op internet. Artikelen gepubliceerd in bladen over dit soort zaken. En ja, dat gaat zo nog wel even verder met deze activiteiten, zeker in deze periode met al die bijzondere dingen. Kijken, ja, SSTV hadden we het al over. Even kijken waar we nog wat leuke dingen. Ja, William P1RAH die heeft weer een relaisstation, een lineair relaisstation gebouwd voor gebruik in amateursatellieten. Nou, heel klein, zo klein dat het in een CubeSat past, dus. Hij hoopt daar ook iemand voor te kunnen interesseren. Maar eens afwachten. En ja, zoals al eerder bekend gemaakt, heeft Phil KA9Q een heleboel oude publicaties van AMSAT op internet gezet. En nu ook alle afleveringen van Orbit Magazine. En dat geeft wat leuke effecten. Dingen van de geschiedenis, want dan zie je nog eens echt hoe het vroeger ging. Als je dan nog eens wil weten, bijvoorbeeld de beroemde mislukte lancering van fase 3A, de eerste grote fase 3 satelliet voor een hoge elliptische baan, in mei 1980 met de tweede vlucht van de Ariane. De tweede testvlucht, die ging toen mis. Is die satelliet verloren gegaan, maar toch heeft AMSAT zich weten te herstellen van deze enorme klap en is toen besloten toch door te gaan met het fase 3 project en is fase 3B dus ontwikkeld en gebouwd. En dat werd dus Oscar 10, die dan in de zomer van 1983 gelanceerd werd. En dat is een groot succes geworden. Ook in die tijd is natuurlijk de eerste satelliet vanuit Engeland, de University of Surrey, gelanceerd. Toen zat Oscar 9, ook een groot succes geworden. Nou, al dat soort verhalen kun je dan terugvinden in die bladen. En daar zit dan ook de eerste software die daar gepubliceerd is voor het berekenen van satellieten in de elliptische banen. Want daar hadden we tot dan toe nooit mee te maken gehad. En kon je dus met relatief simpele programmaatjes en grafische trucjes en zo berekenen wanneer een satelliet binnen je bereik zou komen. Want dat waren allemaal cirkelvormige banen, dus dat was nogal relatief simpel te doen. Maar met die hoge elliptische banen werd het veel complexer. En moest je dus echt met andere software gaan werken en ook voor het eerst met Keplerbaanparameters, want die hadden we tot dan toe nog nooit gebruikt. Hè. Dus dat was wel spannend en in die tijd ben ik daar ook mee begonnen. Heb ik ook de eerste trackingprogramma's voor de eerste simpele microcomputers toen weten te maken. Dat waren nog eens tijden allemaal, maar goed, allemaal historische toestanden. Even kijken, Oscar 32, Kerwin Oscar 32, die is al een tijdje buiten gebruik. Hij is even weer op tilt, zullen we zeggen, de software in de boordcomputer. En dat gebeurt zo eens in de 2-3 maanden. Dat is gewoon een cyclus, dat weet je bijna dat gaat gebeuren. Je ziet het ook al een beetje aankomen aan de symptomen dat hij dan fouten begint te maken, dingen verkeerd uitzendt of dingen weglaten en data van directory en zo die moet laten zien. Nou ja, dan weet je al van binnenkort zal hij wel weer op tilt gaan. En inderdaad, dat gebeurt dan. Nou, en dan is het meestal een kwestie van een paar dagen en dan komt er wel weer iemand van het commandostation in Israël die hem dan weer reset, software opnieuw laat en weer operationeel maakt. Alleen deze keer duurt het wat langer en wat blijkt, de verantwoordelijke figuur in het commandostation die is ziek en die heeft even problemen. Dus dan moeten we even op wachten tot hij hersteld is en dan zal het allemaal weer goed komen. Dus dat is de reden waarom Oscar 32 nu tijdelijk even niet beschikbaar is. Qt Oscar 66, oftewel Sheets 2, die doet het weer prima, of nog prima, in 12 van de dark telemetrie. Met sterke signalen. Mocht iemand er nog eens naar willen kijken. Even kijken. Ja, bij ISS dus. Vanmiddag 9600 baud. En wat was er ook nu alweer aan de hand? Ja, SSTV is weer begonnen inderdaad vanavond. Vanmiddag en vanavond zijn weer SSTV foto's uitgezonden door het Space Station. Dus hoe lang dat nu doorgaat is even niet duidelijk. Maar ze kunnen dus regelmatig nu van mode wisselen. Maar goed, je hoort het vanzelf komen, 145-800 dus, behalve als het packet is. En dan zal in de komende week vooral 9600 baud packet te verwachten zijn op 145-825 dus. Dat is in principe gepland van tot de 12e. Of tot en met de 12e waarschijnlijk. Goed. Even kijken, ja, in het ruimtestation verder geen bijzondere acties na alle drukte van de vorige weken met het bezoek van de shuttle en zo. Zoals we vorige week zondag nog hebben gezien is de shuttle prima geland in Californië. En ja, daar staat hij overigens klaar om teruggevlogen te worden. Naar Florida, dat gaat morgen gebeuren. Dus op de rug van een speciaal aangepaste Boeing 747 Jumbo. Wordt hij dan teruggebracht naar Kennedy Space Center voor verder onderhoud en voorbereiding voor de volgende vlucht natuurlijk. Verder wordt de volgende shuttle voorbereid voor een vlucht in februari volgend jaar. 12 februari, STS 119. Ook daarnaast wordt al volop gewerkt aan de voorbereiding voor de shuttle die dan eindelijk naar Hubble Space Telescope moet gaan voor de grote onderhoudsmissie. Atlantis, ja, het is intussen bekend wanneer die nou gelanceerd moet gaan worden. Dat wordt 12 mei volgend jaar. En ja, dan kunnen ze dus meteen ook die unit gaan vervangen die nou defect is geraakt onlangs. Waardoor ze dus ook die lancering in september niet hebben door laten gaan. Want ze willen dus meteen die data handling unit die meteen ook repareren en vervangen dus. Maar dan moeten we dan even afwachten. Maar goed, in de Space Station gaat het ook verder anders over zijn gangetje. Ze zijn bezig met het uitladen van de Progress die vorige week ook aangekomen is. En verder met wat robotwerk. Met de robotarm zijn ze wat dingen aan de buitenkant van het station aan het verplaatsen en zo. En ja, weer voor aan het bereiden voor andere komende dingen. Bij de volgende shuttlevlucht in februari wordt trouwens het vierde grote zonnepaneel afgeleverd. Daar zitten er nu drie van die grote sets van zonnepanelen. Twee aan de ene kant en één aan de andere kant. Maar straks moet er dus nog eentje bij komen en dan is die weer mooi symmetrisch geworden. Dat zullen we eens even gaan zien. Goed, even de amateursatellieten kijken. We hebben Oscar 7 nog steeds in de goede mode. Die schakelt nog steeds keurig om elke dag. Een aantal CubeSats doen het prima. Oscar 16, ja, zoals bekend moeilijk. Maar als hij het doet, mag je hem nog gebruiken. Maar het zal in de komende weken steeds moeizamer worden. Oscar 27 doet het nog steeds niet. 29 helemaal operationeel. 32 hopelijk binnenkort weer. Oscar 44, ja, even voorzichtig zijn. En voorlopig even afblijven, want dat is even een probleem. Oscar 44, die zou het wel moeten kunnen gaan doen, maar het probleem is dat hij te zwaar belast wordt momenteel door stations in de uplink. Als de satelliet in de mode staat waarbij die zich identificeert als W3ADO-1, Whiskey 3 Alpha Delta Oscar, streepje 1, dan mag die niet gebruikt worden. Dan staat hij in de mode dat hij eigenlijk niet operationeel mag zijn. Als je hem dan toch gaat gebruiken, dan geeft dat problemen. Dus je moet even wachten tot hij zich netjes identificeert als PC-SAT 1 of ARIS of Wide-N-N. Dan mag hij wel gebruikt worden. En het commandostation probeert hem nu in een goede mode te krijgen om de batterijen te laden, zodat hij daarna dan operationeel gemaakt kan worden. Maar dat lukt momenteel even niet, omdat boven de VS de zaak even misgaat met de zware belasting van de uplink. Dus, even afwachten nog. Goed, verder Oscar 50, 51, 52 doen het allemaal prima. En ja, Oscar 64, onze Delphi nog steeds in telemetrie mode, basic mode. Nog steeds telemetrie, dus op 145, 870, 869 zo'n beetje. En Space Station dus alle mogelijke modus afwisselend, alle mogelijke dingen te verwachten in de komende tijd. Goed, de Spiano Delta Lima Oscar. Dan even een ander verhaaltje. Wat is er aan de hand? We hebben eind november gezien dat er een grote vergadering is geweest in Den Haag van de ESA. Of althans ESA samen met de ministers van alle landen die aangesloten zijn bij de ESA. Om te gaan praten over de ESA-programma voor de komende 3 tot 5 jaar. En dan te gaan kijken hoe het zit met de financiën voor al die projecten. Nou, er zijn hele mooie afspraken gemaakt. Het viel erg mee. Er werd heel gul uitgedeeld, zeg maar. Dus daar kunnen heel wat programma's nu starten. Variërend van deep space missies naar Jupiter en Saturnus en de manen, maar ook naar Mars, maar ook, nou ja goed, en ook weer satellieten die gelanceerd worden van verschillende soorten. En van alles. Ook is het nu zeker dat, of vrijwel zeker, dat André Kuipers nu dan zijn tweede grote vlucht kan gaan maken in 2011. Naar het Space Station, daar is hij daarvoor aan het voorbereiden en aan het trainen, maar nu lijkt het toch wel definitief door te kunnen gaan. En dan gaat hij voor nou minstens 3, maar misschien wel 6 maanden naar het Space Station om daar te werken in de, met name de Columbus module natuurlijk. Ongetwijfeld zal hij daar ook amateur radioactiviteiten gaan ontplooien. Misschien moeten we hem daar nog eens wat extra voor aansporen. En wat ideetjes meegeven, maar dat zal hopelijk wel lukken. Goed, daarnaast ook wat satellietprojecten waar Nederland een rol in kan gaan spelen, waaronder eentje voor aardobservatie en klimaatonderzoek en dat soort dingen. En daar mag Nederland ook een deel van leveren, van de apparatuur. En zo gebeurt er van alles. Maar er is er ook eentje die ook voor ons wel gevolgen gaat krijgen. En dat is een nieuw programma van de ESA. Dat heet Space Situational Awareness, SSA-programma. En de bedoeling daarvan is om de satellieten van de ESA in de ruimte ja, een beetje te beschermen, zeg maar. Om te kijken dat daar geen gekke dingen mee gebeuren. En ja, die bedreigingen komen uit 2 hoeken. De ene is het ruimteweer, de activiteit van de zon, uitbarstingen, dus hoge energetische geladen deeltjes die via de zonnewind onze kant op komen. En satellieten kunnen verstoren en misschien wel kapot maken, zoals wel eens gebeurd is. Dat soort effecten, en ja, waar wij dus ook allerlei effecten van zien, zoals aurora en noem maar op. Maar die dingen kunnen voor satellieten fataal zijn. En daar wil ESA dus veel meer zelf onderzoek aan kunnen doen. Natuurlijk is er heel veel informatie beschikbaar daarover. Maar ESA wil dat beter en vooral sneller hebben, die informatie. En dus willen ze daar zelf het een en ander gaan meten en vaststellen en zo. Zodat dat veel beter bekend is. Nou, dat is 1/2 van het SSA-programma. De andere helft gaat over de bedreiging van botsingen in de ruimte, dus zeg maar, satellieten die al dan niet opzettelijk in botsing komen met iets anders in de ruimte. En daarvoor willen ze dus gewoon beter weten wat er allemaal rondhangt. Dus ze willen de objecten in de ruimte gaan opsporen en volgen. Dus surveillance en tracking. En ja, daar heeft ESA eigenlijk opvallend weinig op dat gebied. Individuele landen hebben er wel van alles voor. Tracking radars, grote radarsystemen op L-band in enkele landen, zoals in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Maar ja, dat zijn allemaal nationale systemen. En voor surveillance, het algemeen opsporen en detecteren van satellieten, heeft ESA helemaal nog niks. Het enige systeem in Europa wat er wel is, is natuurlijk de Franse Gravis-radar. Maar ja, dat is een lokaal eigen Frans systeem. En daar heeft ESA niks mee te maken. Dus nou heeft ESA bedacht om daar zelf ook eens iets voor te gaan bouwen. En het idee is dan om een opgevoerde versie van Gravis te gaan bouwen. Zeg maar, hij zal er veel op gaan lijken vermoedelijk. Maar hij krijgt dus wel veel meer vermogen om een groter bereik te kunnen halen. In plaats van 1000 kilometer zoals Gravis dan heeft, moet hij dan minstens 1700 kilometer bereik hebben. Dat betekent dus dat veel meer satellieten in LEO-banen, lage aardbanen, gevolgd kunnen worden. En ze hopen zelfs 95% van alle satellieten in die banen te kunnen detecteren en opsporen. En daar de baanparameters van kunnen meten. De locatie van het systeem is nog niet helemaal zeker, maar het ziet er naar uit dat dat in Spanje gaat komen. De laatste ideeën zijn dan toch om het in centraal Noord-Spanje neer te zetten. Als je dan op de kaart kijkt, dan zie je dat er een best wel geschikt gebied te vinden is. Zo'n beetje ten zuidoosten van Burgos in Noord-Spanje. Dus dat zou wel eens kunnen dat ze hem daar neer gaan zetten. Op een hoogvlakte, op een berg, wie weet. En ja, het ontvangststation, er zullen misschien meerdere zijn, maar er zal er waarschijnlijk dan minstens eentje komen in Zuid-Spanje. Maar goed, het idee is dan dus dat het weer zo'n bistatische phased array radar wordt. Hè, met ook van die antennes verschillende kanten op. Of ze nou ook weer alleen naar het zuiden kijken of helemaal rond, is nog niet zeker. Dat moet allemaal nog bedacht worden. Maar het gaat zeker wel met groter vermogen. Nou, dan komt de grote vraag, op welke frequentie moet die nou gaan komen? Nou, ze hadden al kort nadat Gravis actief werd in de gaten dat die frequentie van Gravis eigenlijk te laag was. Want die lange golflengte van pakweg 2 meter is toch niet zo geschikt om kleine objecten goed te detecteren. Ze hadden bij het ontwerp van Gravis het idee dat satellieten waarschijnlijk alleen maar groter zouden worden. Maar het omgekeerde blijkt nu waar te zijn. In de praktijk worden juist steeds kleinere satellieten gebouwd. Niet alleen door amateurs met hun CubeSats, maar ook de professionele satellietwereld, zeg maar, die gaan naar steeds meer kleinere satellieten. Liever 10 kleine dan 1 grote, is nu een beetje de gedachte. En dat begin je dus aan alle kanten te merken. Dus ook zo'n radarsysteem moet daarop aangepast worden. Dus we moeten naar een kortere golflengte, oftewel een hogere frequentie toe. Toen hadden ze al heel lang zitten denken, we moeten naar UHF toe. En ja, dan ga je daar zoeken in het UHF-bereik, waar kun je zo'n systeem neerzetten. Nou ja, uiteindelijk zijn ze uitgekomen bij, ja, hou je vast, 435 megahertz. Maar er wordt ook nog als alternatief genoemd eventueel iets bij 2 gigahertz. Maar ja, dan is het natuurlijk toch lastig om daar hele grote vermogens te maken, dus misschien is dat toch niet handig, dan moeten ze nog kijken. Maar de meeste plaatsen wordt nu gesproken over 435 megahertz band. Op zich niet zo onlogisch, want het is natuurlijk een internationale ruimtevaartband. Waar toevallig ook amateursatellieten zitten, maar daar kunnen ook andere satellieten zitten. Die zaten er vroeger ook. Tegenwoordig kom je ze er eigenlijk niet zo vaak mee tegen. Maar vroeger zaten er ook wetenschappelijke en militaire en alle gekke satellieten in die band. Die zijn inmiddels allemaal verdwenen, maar misschien kun je daar nog wel eens iets af en toe horen dat je denkt van, hé, wat is dat nou? Geen amateursatelliet, maar toch wel een satelliet. Het kan, maar het komt niet zo vaak meer voor. Maar goed, omdat het een satellietband is, zouden ze daar dus best wel voor dit soort ruimtedingetjes gebruik van kunnen gaan maken. Een alternatief zou zijn in de buurt van 400 MHz. Daar zitten ook navigatiesatellieten en zo. Maar ja, daar zitten al zoveel en er is niet veel ruimte. En het lijkt niet zo handig. Dus waarschijnlijk gaan ze toch iets bij 435 doen. Nou, dat betekent nogal wat. Weliswaar is dat dan iets verder van ons af, maar we zullen het toch wel merken. Want je krijgt natuurlijk toch al die reflecties te horen van satellieten. De Doppler shift is daar natuurlijk groter, dus je krijgt dan plus min 20 kHz. Dus in totaal zeg maar 40 kHz brede band wordt dan een beetje min of meer bezet door dat systeem. Dus dat gaan we wel merken. En zeker als dat dan gaat interfereren met uplinks of downlinks van onze amateursatellieten, is dat niet zo handig. Dus dan moeten we daar toch eens even naar kijken. Nou, ik heb al met de frequentiecoördinator van AMSAT contact opgenomen om eens te waarschuwen. Van, misschien moet je daar eens even naar kijken. En die heeft al beloofd dat hij dat gaat doen. Want misschien is daar toch wel iets te coördineren dat die frequentie in ieder geval daar komt waar wij er het minste last van hebben. Want er zitten natuurlijk toch al veel amateursatellieten juist in die 435 stukken. Dat is het drukste. En dan komen er nog veel meer aanzetten. Zoals straks ook hele brede banden met fase 3E en zo. Dus nou ja, moeten we even afwachten. Het kan ook leuke effecten hebben voor ons natuurlijk. Want ja, als je dat systeem dan ook kunt volgen. Gewoon midden in een amateurband met geschikte amateurapparatuur. Waarbij ook de antennes en alles meteen ook optimaal werken. Dan... Dan geeft dat wat leuke effecten, misschien nog beter dan met graves. En ja, voor Moonbound zal dat zeker leuk werken. En wie weet, hè, het hangt er ook vanaf of ze dus inderdaad nog richting Noord gaan zenden vanuit Spanje. Dan wordt het zeker leuk. Maar ja, afwachten. Het heeft dus zijn voor- en zijn nadelen. Maar we moeten even kijken wat ze precies gaan doen. Maar dat zijn dus even zo wat plannen die er aan zitten te komen op dit gebied. En ja, dat vond ik even grappig om dat er nog even achteraan... bij te voegen. Goed, dat is het dan zo'n beetje voorlopig even. Kijk hoe het allemaal gelukt is links en rechts. PE1, KEH en de groep PNL Delta Limonsk. Okidoki, van PNL Delta Lima Oscar. Ja, Silons, ja, die doen het heel aardig. Af en toe gaat het ook wel op zeer spectaculaire wijze mis, hè. Zoals een paar lanceringen terug. Maar ja, toch wel aardige mogelijkheden daar, hè. Maar die kunnen dus echt gaan liggen waar ze willen. Dus ICT van haar helpt natuurlijk enorm. Hè. Ja, ook trouwens wat betreft die, even terug naar die tracking en surveillance systemen. Ze gaan nog veel meer organiseren. Ze gaan natuurlijk ook proberen de systemen van verschillende landen die er nu al zijn, allemaal te combineren en operationeel te maken voor heel ESA. Als dat even kan, hè. Maar daar hangt er dus vanaf of de verschillende betrokken landen daar zin in hebben. Maar verder gaan ze dus... nog meer systemen activeren. Je hebt dus die algemene rondkijkende radar, die surveillance die dan naar Spanje moet komen, zeg maar de grote broer van Graves. En dan heb je dus de L-band radars die voor echte tracking worden gebruikt. Dat doen ze nu al, maar dan ook voor heel ESA. En dan gaan ze ook een heleboel optische telescopen gebruiken. En trouwens ook zowel radar als optisch ook vanuit de ruimte. Dus het is niet alleen op de aarde, maar ook in de ruimte gaan ze systemen operationeel maken als het allemaal mee zit. En ook daar willen ze zeker ook tracking, maar misschien zelfs surveillance gaan doen met satellieten die dus op allerlei plaatsen nog beter kunnen kijken natuurlijk. Dus dat belooft nog wat, hè. Nog even als toevoeging. Goed, even kijken naar Rob dan, niet de RDL.
Ja, oké, Nico. Ja, interessant. Van de nieuwe radarplannen. Dat is wel grappig, hè, want we hebben al een keer eerder iets opgevangen dat op de 70 centimeter band in Spanje iets zou gaan gebeuren. Maar nou is het inderdaad wat concreter. Dat zie je het ook terug. Ik zat net op internet te kijken, vind ik al duizenden PDF-faaltjes over het onderwerp. Dus het is echt nou gelanceerd. Dat is natuurlijk in verband met de funding ervoor. Ik ben heel benieuwd. En dat hij inderdaad een beetje goed gecoördineerd is, want 435, volgens mij zit er ook de uplink vandaar van fase 3E en al dat soort dingen. Dus ja, aan de ene kant zit er gevaar en aan de andere kant heel veel uitdagingen. Ik had wat kansen om er weer leuke dingen mee te doen in de 70 centimeter band. Panel DLO, PETR.
Ja, precies, mijn idee. Ja, het is helemaal zo voor en tegen. Het is moeilijk bekijken, maar het lijkt me wel aardig geworden. Ja, maar ze moeten even oppassen. Ja, die eerdere ideeën dat er iets in... Maar toen hadden ze het over Zuid-Spanje inderdaad. Zou er ook iets komen. Maar er zijn intussen al heel wat studies gedaan. En inderdaad, als je op internet gaat zoeken, het is even wat doorzoeken om wat gedetailleerde informatie te vinden. Maar algemene kreten en presentaties en noem maar op, die vind je al. En er is al best wel een hoop voorwerk gedaan. Vooral natuurlijk ook inderdaad om dat nou voor eind november voor die vergadering allemaal klaar te hebben. En het ziet er nu naar uit dat het echt allemaal door kan gaan. hoeveel en hoe snel is de vraag. Maar ze denken toch in ieder geval bepaalde systemen, zoals ook die surveillance radar, ook binnen enkele jaren een stukje klaar te hebben. En daarna gaan ze hem uitbreiden. Dus misschien niet meteen alle antennes en alle zenders en noem maar op. Misschien niet helemaal met maximum vermogen of dat soort dingen. Maar langzaam maar zeker zullen ze dat uitbouwen, net zo goed als dat met Graves gebeurd is. Maar goed, ze hebben wat kennis en ervaring nu. Waarschijnlijk zijn die lui van Graves er ook voor net bij betrokken. En die kunnen dan wat de zaak versnellen, hè? Wie weet. Goed, we zullen er wat meer van horen. Harm, HRM, DLO.
2-0 DLO, de groep van P2HRM. Ja, ik heb met stijgende belangstelling en verbazing over eerstzins over Graves meegeluisterd, maar het werk in de vraag over het meeting. Nico, bedankt voor het brengen van het nieuws. 2-0 DLO, de groep van P2HRM.
Oké. Okay. Prima. Nou, nog eens even kijken of er nog andere stations zijn deze week. Ben je aan al deel? Nee, niemand durft verder iets te zeggen. Oké. Okay. Dan nog iemand die er al was, die nog wat heeft voor we stoppen? Nee, ook niet. Nou, dan allemaal succes met de satellieten. En vooral dus even deze week met ISS, met alle mogelijke acties. Vooral even 6900 baud. Kun je nu voor het eerst goed testen. Dat zal wel een dik signaal worden. En dan horen we het volgende week weer verder. Groetjes allemaal. PNL DLO, Delta Limonska weg.
Ik heb de Rome net gemist in de groenavond van PDCVR.
Jo, geen naam.
Voor Nico, heb je nog naar Graves geluisterd de laatste tijd?
Dagelijks, hè.
Is hij weer geschoven, 2?
Offset bedoel je? Dat weet ik niet.
Ja, 2 stappen. Ik zat gisteren... zat ik op de monitor. Toen zag ik dat 2 stappen geschoven was. Tenminste, volgens mijn... plaatje.